Openen wij deze middag het evangelie van onze opgestane Heer Jezus Christus, zoals Matteüs dat heeft opgeschreven. Matteüs 28 lezen we en daarvan de verzen 1 tot en met 15. Matteüs 28, vers 1 tot en met 15. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap. En zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: wees gegroet. En zij gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen: wees niet bevreesd. Ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij mij zien. Terwijl zij onderweg waren, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en berichtten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En zij kwamen bijeen met de oudsten en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En zij zeiden: zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl we sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. Letterlijk staat er dan: zoals hun geleerd was. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Tot zover. De tekst voor de verkondiging vanmiddag is Matteüs 28, vers 11. Dat is het uitgangspunt en we letten uiteraard ook op de context. Matteüs 28, vers 11. Laten we die samen nog een keer lezen. Terwijl zij onderweg waren, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. Gemeente jong en oud, voordat ik u het thema en de punten noem, u heeft die op de website al kunnen vinden, eerst even een kort inleidend woord. En dat wil ik beginnen met een vraag, deze vraag. Gelooft u, geloof jij in de historiciteit van de opstanding van Jezus Christus? Kan zijn dat er een paar jongens en meisjes zijn die zeggen: historiciteit, wat is dat? En dan zegt je broertje: een moeilijk woord. En dan weet je nog niks. Laat ik het dan nog simpeler vragen. Geloof jij echt dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood? Dat dat echt gebeurd is? Het kan zijn dat er iemand anders nu bedenkelijk gaat kijken en zeggen: dominee, dat is toch geen vraag voor in de kerk? Dat is toch geen vraag voor in de gemeente van Christus? Als we dat niet zouden geloven, dat dat echt waar gebeurd is, dan is het geloof ijdel. Precies, zegt iemand, dat zei Paulus in 1 Korinthe 15. De vraag of mensen geloven dat Jezus echt is opgestaan, dat dat een historisch gegeven is, dat is een vraag voor buiten. Voor in de markthal in Rotterdam. Ja, als ik een grove schatting mag doen, denk ik inderdaad dat 97% van deze gemeente gelooft dat Jezus Christus echt is opgestaan uit de dood. En broeders van de kerkraad, ouders, als ik zeg 97%, dan is dat natuurlijk een grove schatting. Maar vergeet alsjeblieft die 3% niet. Die het misschien nog niet eens heeft durven zeggen, bang voor kritiek of afwijzing. Geloof jij dat niet? Misschien is het in deze gemeente wel groter, realiseer ik me nu. Vanwege het grote aandeel van studenten die binnenpraters kennen, die twijfeling, dat schuren. Zou het echt wel waar zijn? Als je verschillende boeken leest en weet dat er vanuit de wetenschap eigenlijk geen bewijs te leveren is dat een mens kan opstaan uit de dood, integendeel, dat alle bewijs daar tegen getuigt. Ik hoop dat je je in deze gemeente niet vergeten voelt en dat je ouders en de ambtsdragers die God je schonk je ook de ruimte geven om die vragen te stellen. Het kan zo'n klem geven, hè, als het wordt geloofd door heel veel mensen en je je vervreemd weet van dat basale gebeuren, dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Maar naast die vraag of wij geloven dat het echt gebeurd is, mag ik nog een andere vraag stellen. Heb je dan ook, als je dat zegt, een levende relatie met de opgestane? Zou dat ook 97% zijn? Ik weet dat voor hier niet. Ik weet dat zelfs voor Schonewoed niet na 5,5 jaar. Ik kan dat niet altijd zomaar doorgronden. Aan de vruchten ken je de boom. Maar is het niet waar dat er ook in onze gereformeerde gezinten heel veel mensen zijn die zeggen, dit is van kaft tot kaft waar. En als je doorvraagt, dat dan maar zo klinkt, ho ho, nou moet je niet persoonlijk worden. Dat gaat zomaar niet. Ja, maar dat is wel waar, maar nog niet waar voor mij. Weet je wat zo wonderlijk is, gemeente? Als ik het paasevangelie goed heb begrepen, zijn juist degenen die een levende relatie hebben met Jezus, juist degenen die het meeste moeite hebben met de historiciteit van zijn opstanding. In de eerste fase. De vrouwen, de discipelen. Oprechte band door het geloof met Jezus. Al is het aangevochten en klein. Maar toch. Maar zijn opstanding als feit dat het echt gebeurd is, dat begrijpen ze niet. Dat lege graf, dat geeft in eerste instantie geen hoop, maar angst. Dat kan dan ook een bemoediging zijn. Ik zei er net al iets van in het gebed, jongelui. Als je worstelt met Pasen, met de opstanding van de mens. En de mensen om je heen, die hoor je zeggen, zeker onder hoge opgeleide, wij zijn tegenwoordig wel zo doorontwikkeld, zo van een ander niveau dan de mensen toen, dat geloven we vandaag de dag niet zomaar meer. We leven naar de verlichting, we gebruiken ons verstand, we hebben de wetenschap. Ja, natuurlijk toen, in die primitieve tijd, was het nog wel normaal dat mensen, hè, we noemen dat projectie, nog een soort beeld hadden bij zichzelf van, ja, Jezus leeft dan voort in je gedachten en dat ze misschien zelfs nog geloofden dat er sprake was van een feitelijke opstanding. Dat was toen, maar wij vandaag. Nou, zeker voor de ingewijden en de toegewijden die uit de mond van Christus zelf hadden gehoord dat de schriften erbij aansloten, was het geen vanzelfsprekende zaak. En daarvoor moeten onze ogen worden geopend en onze harten worden ontsloten bij het woord. Het woord dat heenwijst naar het machtige heilsfeit dat Jezus uit de dood is opgestaan. En wat even zozeer opvalt, en dat is het einde van het intro, opvallend is ook dat degene die wel geloof hechten aan de feitelijkheid van de opstanding, aan het woord, die zeggen gegrond te zijn op dat woord, de overpriesters en de oudsten, degene die geloven dat het de schrift, het Oude Testament, van kaf tot kaf Gods woord is, zij hangen de leugen aan. Zij weerleggen dat tegen beter weten in. Hoe actueel is dat? En daarom goed om ook deze episode uit de paasgeschiedenis te beluisteren. Thema is: Gods paasboodschap ligt er niet om. En ik had opgegeven dat we aan vier dingen zouden denken, maar gaandeweg ontdekte ik dat dat wel heel veel is voor één preek. Dus bij nader inzien letten we op drie dingen. Allereerst, wie die boodschap brengen. Gods paasboodschap ligt er niet om. Wie die boodschap brengen. Wie die boodschap als eerste ontvangen. En tot slot, wat die boodschap inhoudt. Ja, wie brengen die paasboodschap die er niet om ligt? Gemeente, het is alleen Matthäus die ons deze specifieke episode beschrijft. Dat zie je vaker. Iedere evangelist, geïnspireerd door de Heilige Geest, heeft keuzes gemaakt en mogen maken. De andere drie zwijgen. Matthäus heeft het benoemd. En dat heeft te maken met de rode draad door zijn evangelie. En dat is: uitgerekend de heidenen worden door God ingezet om Israël, zijn volk, te laten zien wie Jezus is. Dat hij de Messias is. Neem die droom van de vrouw van Pilatus nog maar kort terug. Matthäus 27. De vrouw van hem wordt gebruikt om Jezus als een rechtvaardige uit te beelden. Alleen Matthäus noemt de droom van die vrouw. Denk aan de magiërs uit het oosten, aan het begin, bij de geboorte van Jezus. Zij komen zeggen dat de koning der Joden geboren is. Nou, zo ook hier schrijft Matthäus, let op, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. Voor de zoveelste keer laat hij zien in het evangelie dat uitgerekend de heidenen worden gebruikt om de Israëlieten te verkondigen dat Jezus de Messias is. En wat mij daarbij opviel is dat Matthäus bij die bewakers, hè, voor hun manier van de boodschap overbrengen exact hetzelfde woord gebruikt als in vers 9... waar het gaat over de vrouwen die de paasboodschap aan de discipelen brengen. Ab agalei staat er dan in de grondtekst. Dat heeft de lading van verkondigen, proclameren, met nadruk het goede nieuws aanzeggen. Dus niet zomaar vrijblijvend een praatje houden, een persoonlijke mening ventileren. Het is ook geen halve hallucinatie of een vaag visioen. Deze mannen presenteren hun boodschap bij de overpriesters als iets dat is geschied. Alles wat er gebeurd was. His story. De geschiedenis van Jezus Christus. Laten wij daar ook op letten. God heeft op de paasmorgen, gemeente, geschiedenis geschreven. Het is echt gebeurd. Het is niet zomaar een droom van een paar discipelen geweest. Geen inbeelding, geen projectie. Het is waar gebeurd. En als je er dan aan kunt twijfelen bij de discipelen, omdat ze door verdriet misschien niet helemaal zuiver van verstand waren. God gebruikt uitgerekend mensen die helemaal geen winst hebben bij de opstanding van Christus, om het toch te zeggen. Want die actie van deze bewakers, die bij het graf waren, is helemaal niet in hun eigen voordeel. Wat ze hier komen boodschappen, dat betekent alleen maar verlies. Ze hebben niets te winnen. Het lege graf wordt hun ontslag. Op zijn minst en op zijn meest misschien wel een zware straf. En zelfs de doodstraf was niet onbekend. Het werd zwaar afgestraft als de wacht in het Romeinse regime het af liet weten. Bekend is dat er strenge straffen stonden op het falen. Het in slaap vallen bijvoorbeeld werd streng afgestraft. Dus wat ze komen vertellen is levensgevaarlijk voor ze. Dat moet wel waar zijn, anders begin je er niet aan. Dan moet je wel door iets gedreven worden dat groter is dan jezelf. Groter dan angst. Angst voor je verlies. Ze moeten. Want God zendt deze mannen. Ik dacht, jongelui, dat kan alleen maar in de Bijbel staan. Vind je niet? In het evangelie van Gods Zoon. God gebruikt zijn tegenstanders als de eerste evangelisten van de paasboodschap. Ik weet niet of het u of jou ook opgevallen is, maar het zal wel komen door met onderwijs vanuit vele kinderbijbels. Maar ik heb altijd gedacht, zo bij oppervlakkig lezen, dat die wachters er als een haas vandoor gingen op die paasmorgen toen die engel en dat licht als de bliksem zich aandiende. Dat ze alle kanten zijn uitgestoven uit angst voor het hemelse licht en de verschijning van die engel. Maar dat staat er niet. In vers 4 hebben we gelezen dat ze werden als doden. Nou, daar zit geen gang meer in. Ze lagen als aan de grond genageld. Overigens, de term als dood wil in de Bijbel dan niet zeggen dat je totaal buiten bewustzijn of van de wereld bent, maar hoewel je helemaal passief bent, niks kunt uitbrengen, je wel heel veel kunt waarnemen. Neem bijvoorbeeld Johannes de apostel op Patmos. Hij was als dood aan de voeten van Christus, maar hij kan tot in detail beschrijven hoe hij eruit zag en wat hij heeft gezegd. Zo is dat ook bij deze mannen geweest. Deze mannen zijn ondersteboven gegaan voor de hemel. En God heeft wat te zeggen. En daarom moeten ze. Ze konden niet eerder bij dat open graf weg dan dat God zei, nu kun je gaan. Uitgerekend deze keiharde, getrainde militairen, die de God van Israël niet kennen, worden door God gebruikt als betrouwbare spreekbuis. Als evangelist van het goede. Om de Joodse raad de opstanding van Jezus aan te zeggen. Dat is typisch God, zegt Matthäus. Om een paar van die Romeinse heidenen in te zetten. Om zijn volk, waarvoor de Messias kwam, te ontdekken, te confronteren en ook te gunnen dat ze alsnog na Goede Vrijdag, terwijl ze riepen zijn bloed over ons en onze kinderen, ze te laten horen, Jezus leeft. Wij zouden vandaag zeggen, op de allereerste paasdag getuigt de wereld in de kerk dat het paas is. En hoe, hè? Ja, dat gaan die bewakers vertellen, tot in detail. Alles wat er gebeurd is. Het moet wat zijn geweest voor de Joodse overpriesters en oudsten. Want dat is het tweede punt van de preek. Aan wie wordt die boodschap als eerste gebracht? Nou, zegt vers 11, de overpriesters. Zij waren het die voor een grafwacht hadden gezorgd. Die ervoor gezorgd hadden dat het graf van Jezus verzegeld werd. Dat was hun idee. Ze hadden met hun ongeloof de borg opgeborgen in het graf. En voor de zekerheid een goede bewaking ervoor. Klaar. Rust. Eindelijk. Hun eigen gerechtigheid was te veel uitgedaagd en ontmanteld door deze Jezus. Veel te spannend over hoe hij over de wet sprak en over de inzettingen van de oude. Hoe hij hen op één hoop veegde met mensen die voor hun begrip echt zondaren waren. Terwijl zij Abrahams zaad waren. Dat kan niet. Daar mocht hij niet aankomen. Aan hun eigen gerechtigheid. Dat noemde hij ongerechtigheid. Hij zei, het stinkt van binnen. Jullie zien eruit als een graf dat keurig wit is geverfd. Maar haal je de steen weg, dan loop je weg met opgetrokken neus. Wat een stank. En zij waren er verantwoordelijk voor. Dat als het aan hen gelegen had, de benen van Jezus gebroken werden. Ze kregen een beetje haast. Hij wil maar niet sterven. Opschiet, het moet het feest nog vieren. Ik zeg het een beetje, wat zal ik zeggen, op het randje dan misschien. Hè? Maar dat komt omdat je geraakt kunt zijn door het feit wat daar gebeurt. Hè? Als je even vergeet dat bekende gedicht, het waren niet de Joden, Heer Jezus, die u kruisten, maar ik. Je denkt, hoe is het toch mogelijk, de man die al dat goede heeft gedaan, die het beste met ze voor had. Hoe kunnen ze zo diep triest, koud en onbewogen er een zaakje van hebben gemaakt om hem te laten kruisigen? Maar zij mogen het als eerste horen. Hè? Nog voordat de vrouwen de discipelen bereiken, krijgen deze tegenstanders bericht van de opstanding van Jezus. Degene die Jezus dood wilde hebben. Die helemaal klaar met hem waren. Die Pasen wilde vieren zonder Jezus. En wat doet God? Hij stuurt hen als eerste tijding. Jezus leeft. God zoekt ze op. Zij denken van Jezus af te zijn. Maar dat is tot en met de dag van vandaag niet anders. Je komt nooit van hem af. Gemeente, wat moet dat geweest zijn. Moeten zij het nog voor de discipelen horen? Ja, wat is dat, hè? Zou je antwoord kunnen geven? Is het niet dit? Liefde. Gods onvoorwaardelijke liefde. Tot het verlorene. Maar zeker allereerst ook tot zijn volk, Israël. Dat is ook genade. Wees nou eens eerlijk. Als mensen jouw kind iets aandoen, jouw naam door het slijk halen, terwijl je alleen maar goed deed, dacht je, je vreselijk op je hart trappen, publiek je naam lasteren, hoe zou je reageren? We kunnen het vaak zo moeilijk opbrengen, hè? Maar God, bij hem is geen ding onmogelijk. Ik loop het risico om het evangelie vooral aan de lieve schaapjes te vertellen. Als ze maar niet te hard mekkeren. Maar God gaat naar die bokkige, agressieve types toe. Die zo anti zijn. Nee, niet zomaar allereerst de mensen van buiten, maar de mensen van binnen die het gehoord hebben. Die zeggen dat het waar is, maar het niet met hun hart aanvaarden. Die schrijft God niet af. Ik soms wel. En misschien moeten we daar ook de les uit trekken. In Schone Woerd, maar ook hier in Kralingse Veer. Mensen die op een bepaalde manier zijn opgevoed. En die we dan zo snel het etiket lijdelijk opplakken. Of niet meer van deze tijd. Mensen die worstelen met de toe-eigening van het heil, omdat ze vastzitten in allerlei schema's die ze hebben geleerd. En het misschien daardoor op een bepaalde manier ook wel heel krom uiten. En dat je er op een gegeven moment klaar mee bent. En zegt van, nou, als je dan niet gelooft, dan... En zelfs als die mensen zich ook heel lastig kunnen gedragen in de gemeentes. En het alleen maar hebben over uiterlijkheden. God laat hier zien, hij heeft zo onvoorwaardelijk lief, dat mensen die er niet op zitten te wachten, allereerst horen dat verpletterende, maar ook dat bevrijdende bericht. Mannen, broeders, Jezus leeft. Zij wilde schijnrein Pascha vieren. maar God die komt erop terug. Als je jezelf een beetje kent, gemeente, dan komt dat wel binnen, bij mij wel. Al zal ik niet zeggen dat ik mezelf heel goed ken. Wie kent zichzelf ten diepste? Arglistig is ons hart. Maar God doorgrondt dat ook. En deze boodschap moet ons aanzetten. Als wij belijden de christenen te zijn die geloven dat Jezus Christus is opgestaan. Vertel het niet alleen aan je vrienden. Vertel het niet alleen aan de gemeente. En vertel het ook niet alleen aan de gemeente die dat helemaal al van tevoren duidelijk mee eens zijn. Maar ook degenen die daar niet toe komen. Zo is God. Misschien bent u wel gaan zitten achter uw laptop of PC of wat dan ook, u luistert mee en was het een groot verlangen om te horen de machtige boodschap van het evangelie, speciaal voor u, voor jou. En dat is ook een zegen, hè. Als je zo uitziet om het woord dat verkondigd wordt te horen. Maar als dat dan echt zo is, dan kan het vanmiddag misschien wel een beetje lijden, hè. Dat je hoort dat het paasevangelie allereerst verkondigd werd aan mensen die Jezus verwerpen. En als je nou werkelijk Goede Vrijdag hebt gevierd, eergisteren, en zijn hart gebroken zag voor jou. En dat je ook beseft, ik heb zijn beker gevuld, kroon gevlochten. Ik heb hem doorstoken. En weet, nochtans stierf hij voor mij. Is dan niet een van de eerste vruchten ook van de geest liefde en gunning? Ik hoop dat je meebidt tijdens de verkondiging van het woord voor iemand die meekijkt en die deze boodschap juist nodig heeft. En dat je ook probeert na te denken over wat wil de Heere hiermee zeggen? Wat kan ik hiermee? Niet alleen in, maar ook buiten de kerk als God die paastijding laat verkondigen aan mensen die maar niet willen veranderen, die zo hard zijn. Wie de liefde van God op Goede Vrijdag heeft gezien en geloofd, mag dan ook even een pas op de plaats maken. En vol verwondering zien, zo gaat u ook vandaag uw goddelijke gang. Niemand komt zomaar van Jezus af, al slaan ze hem aan het kruis, al houden ze met een leugen in het graf. Hij laat zijn mond niet snoeren. Hij laat het evangelie doorgeven. Het graf kon hem niet houden. Hij leeft en dat heeft ons vanmorgen of vanmiddag toch ook wat te zeggen. Dat God zo is. En vanmiddag komt hij met het paasevangelie voor mensen die liever zijn benen zouden breken dan dat hun hart zou breken. Later zie je wat die boodschap uitwerkt. Naast de leugen die rondgegaan is, dat zijn discipelen Jezus uit het graf hebben gestolen. Die leugen die het tot en met het jaar 70, waarin het Matthäus-evangelie verscheen, nog steeds rondgang deed. Is er ook zoveel anders gebeurd. Door de kracht van de geest die met Pinkster is uitgestort, zijn er ook heel veel van deze overpriesters tot geloof gekomen. Daarom volhouden. Ook als je een familielid hebt die op geen enkele manier persoonlijk iets durft te betekenen. Die verstrikt zit in allerlei schema's. Of juist een collega die zo vast zit in een vorm van atheïsme dat hij niet eens meer na wil denken. Dat hij blind gelooft dat God er niet is. En dat je denkt, hoe kom ik er doorheen? God zal je de kracht ervoor geven. En het geduld. En de liefde. Want zo is hij. Nog voor de vrouwen de discipelen bereiken. Die zijn nog onderweg. Met die heerlijke boodschap dat de meester is opgestaan, stuurt God een paar heidense wachters naar die Joodse raad. Dat moet wat geweest zijn. Dan dachten ze van hem af te zijn, hun geweten gesust, de woorden van Jezus ergens in hun geheugen hebben ze het zwijgen opgelegd. En dan onder het mom van de discipelen dat die discipelen Jezus wel eens zouden kunnen stelen, hadden ze ervoor gezorgd dat Pilatus ze een wacht had gegeven. Misschien waren ze er toch niet helemaal gerust op. Maar dan komt hun eigen wapen om Jezus in het graf te houden. Hen van Gods wegen vertellen dat hij is opgestaan. Er wordt op de deur van de consistorie gebond. God zal het ze nog eens een keer duidelijk maken. In één keer opfrissen. Daar zit niet alleen maar liefde achter, maar ook wijsheid, hè. heilige wijsheid van God. Hun eigen wapen om Jezus in het graf te houden, wordt door God gebruikt om ze eigenlijk alle wapens uit handen te slaan. Hij heeft het toegelaten. Hij heeft niet gezegd, dat gaat niet gebeuren. Geen heidense wachters voor het graf van mijn zoon. Hij heeft, dat merken we hier, gedacht, laat maar. Ik gebruik het wel in mijn plan. Waarom? Dat is ook apologetisch, gemeente, een heel sterk argument. Waarom moest deze wacht bij het graf van Christus staan? Zodat de vijanden van Jezus zelf de beste oog- en oorgetuigen zouden leveren voor de opstanding van de Messias. Onbedoeld hebben ze de beste getuigen zelf geleverd. Kijk, als de discipelen het waren komen zeggen, dan hadden ze nog redenen om te denken dat hebben ze zich ingebeeld of dit komt ze goed uit. Maar deze wachters, ik zei het al, ze hebben niets te winnen bij dat lege graf. Ze waren er niet eens op eigen initiatief of op initiatief van Pilatus gaan staan, maar op hun initiatief, dat van de overpriesters. Zij komen wat vertellen, laatste punt van de preek. Wat is die boodschap die ze brengen? Ja, alles wat er is gebeurd en alles is alles. En wij hebben alleen maar na te gaan wat er dan beschreven is, wat deze mannen hebben gezien. Het kan niet anders dat ze dus zijn begonnen, of in ieder geval wat een groot thema is geweest in die boodschap, die aardbeving. Het is niet voor niets, hè, dat Matthäus dat nadrukkelijk benoemt, dat de aarde heeft gebeefd. Dat liet hij ook al merken dat hij daar oog en oor voor heeft gehad. Die overpriesters hebben dus gehoord dat er bij het graf een aardbeving is geweest. Natuurgeweld. Weer een aardbeving. Zij waren er toch ook bij? Op die vrijdag, toen Jezus de geest gaf en de aarde beefde. Als de Zoon van God aan het vloekhout sterft en zijn geest in de hand van zijn hemelse Vader overgeeft, dan schreeuwt hij met groot geluid. Hij roept als het ware heel de wereld erbij en de hele schepping reageert. De aarde beeft. Kennelijk is die aarde zo van haar stuk gebracht door het roepen van Jezus. Ik las ergens, het graf houdt het niet meer. Het kromt zich en baart. Doden staan op, Matthäus 27. Als Jezus sterft. Ook zoiets wat alleen Matthäus beschrijft overigens. Wat een mond van God gekregen heeft, zwijgt. En alles wat van God geen mond kreeg om te spreken, spreekt. Rondom het kruis. In de tempel is het zichtbaar, het voorhangsel scheurt sprekend van boven naar beneden. Dat voorhangsel waar 350 levieten voor nodig waren om het op te hangen. Zo zwaar was het. Een handbreed. Het scheurt. Het laatste lam is echt geslacht. Ze hadden dat gezien. Ze hadden dat gehoord. En die aardbeving dan. Die bovennatuurlijke verschijnselen. Ze horen nu opnieuw. Dit is niet zomaar iets. Dit is niet weg te stoppen met is het wel waar of niet. Dit is waar. De grond heeft gebeefd onder de voeten van die harde getrainde soldaten en ze zijn van hun stuk gebracht. God heeft zijn zegel zelf gezet op het graf van zijn zoon. Niet om hem erin te houden, maar om hem op te wekken. Het is Pasen. Aangrijpend overigens, hè. Er zijn nogal eens mensen die graag een aardbeving mee willen maken. Want dan zouden ze wel geloven. Hoe vaak gebeurt niet juist het tegenovergestelde? Dat je dingen meemaakt waarvan heel de wereld zou zeggen, als je dat toch meemaakt, dan ga je wel ondersteboven. Nee, je gaat ten diepste niet ondersteboven door een bovennatuurlijk verschijnsel in de natuur. Dat is alleen maar een bevestiging erbij. Maar je gaat ondersteboven als je erkent, uw woord is de waarheid. De schriften getuigen ervan. Neem die Emmausgangers. Als Jezus als die vreemdeling met ze meegaat en ze door het Oude Testament heen gidst en laat zien hoe de Christus moest lijden vanuit het Oude Testament. Dan zou je denken, dat is een eind geweest. Het was een heel eind lopen. En dan ook nog al die details van de offerdienst en van de profeten. Maar als die weg is, zeggen ze tegen elkaar, was ons hart niet brandende in ons? Wat? Toen ze die tekenen ineens herkenden? Nee, toen hij met ons sprak op de weg. En dan krijgt al dat andere, die tekenen, vervulling. Maar dan moet je wel die stap zetten. Ja, dat is niet remonstrans, dat is gehoorzaam. Dat je amen zegt op wat de Bijbel zegt en wat je waarneemt in je leven. Maar ook dat amen zeggen op het woord. Dat blijkt bij deze overpriesters uit te lopen op liever de leugen lief te hebben dan de waarheid te gehoorzamen. Dat is het tweede, hè, wat opvalt. Dat staat dan niet zo beschreven, maar deze mannen zijn gepokt en gemazeld in de Tora, in de geschriften. Zij hebben Psalm 16 gekend, het bewijs van dat de Messias Christus is en Christus de Messias. God had gezegd, mijn heilige zal geen verderving zien. Petrus zal dat straks onbekommerd in Handelingen 2 betrekken op Christus. Mannen, broeders, zal hij dan zeggen, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken, dat het hier niet alleen maar over David gaat, want die is gestorven en begraven en zijn graf is onder jullie op deze dag. Als hij de profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had, dat Christus uit hem verwekt zou worden, daarom zegt hij, voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat Jezus geen verderving zal zien. Deze Jezus heeft God opgewekt. Dat het nou uit die mond moet komen van deze mannen. Hij was er niet meer, hij is er niet. Dat kunnen ze eenvoudig naast het woord leggen. Het bewijs. Maar hoe bang moet je zijn voor de waarheid? Om de leugen te geloven. Wat een boodschap. De aarde heeft gebeefd. De gebeurtenissen laten zien dat de schriften Jezus identificeren als de van God gezonde Messias. En je buigt niet. Dat is aangrijpend. Met Pasen blijkt dat de God van Israël tevreden is met het offeren van zijn zoon. En zij zijn er niet mee tevreden. Wat is er nog meer dat God laat boodschappen door die wachters? Alles wat geschied is. Dus ook de woorden van de engel gericht aan die vrouwen, die hebben die wachters ook gehoord. Die woorden die de engelen spraken tot die vrouwen, hij is hier niet. Kom en zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Dat werd tot die vrouwen gezegd. Maar als ze herhalen wat er is gezegd, wat er is gebeurd, is dat dan niet indirect ook een uitnodiging? Mannen, blijven hier niet in die achterkamer politiek bedrijven en de leugen verzinnen. Geef je over. Kom en zie de plaats waar de Heere, de Kyrios, gelegen heeft. Kom naar het geopende graf, mannen, broeders. Ga zelf kijken. Het graf kon hem niet houden. Ik ben volkomen tevreden met wat hij heeft gedaan en daarom heb ik hem opgewekt. Kom van je troontje af. Buig voor de koning der Joden. Kus hem. Hoor hem. Voor je op de weg vergaat. Aangrijpend. Al die tekenen worden genegeerd. En dan? Ik zei het al. Hoe bang moet je zijn voor de waarheid? Hoe lief moet je eigen leventje je zijn om zulke feiten te negeren dat je liever de leugen gelooft. En dan ook nog zo'n goedkope leugen, hè. Ze zeggen tegen die wachters, het wordt uiteindelijk ook een centenkwestie. Daar waren ze vaker mee weggekomen bij Judas. Alhoewel, het verraad van Jezus mocht niet meer kosten dan het loon van een slaaf. Maar als hij is opgestaan, doen ze een duit in het zakje. Mag het veel geld kosten? Waarschijnlijk gewoon gemeenschapgeld. Geld uit de schatkist in de tempel. Dat er betaald wordt voor de leugen van een dode Jezus. Je moet wel heel erg uit het lood geslagen zijn. Wil je het dan vervolgens met zo'n slechte leugen ook zien, toch? Jongens en meisjes, dat snappen jullie ook wel. Die overpriesters zeggen tegen die bewakers, jullie moeten gaan vertellen dat jullie sliepen. Nou, de Romeinse wacht bestond doorgaans uit minimaal 12 man. Nou, dan moet je je dus indenken, heel veel geloof voor nodig, om te denken dat 12 getrainde mannen uiteindelijk in slaap zijn gevallen. Maar goed, als je dat dan gelooft, dan schijnt het dus mogelijk te zijn dat als je in slaap valt, je hebt gezien in je slaap dat de discipelen zijn gekomen, met je ogen dicht heb je het gezien, dat de discipelen zijn gekomen en zijn lichaam hebben gestolen. Volgens mij overtuigt dat alleen degene die de leugen willen geloven en de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Laat u niet verleiden om vandaag op die mensen alleen maar af te geven, maar laat u leiden om niet zo hard als zij te zijn, maar de bewogenheid en de ontferming van Jezus Christus en de eerlijkheid en de ontdekking van het evangelie aan hun hart te binden. Zie hoe leeg dat leven is, ook in onze gezindte, van mensen die zich maar druk maken over een gestolen Jezus. Mensen die zich maar druk maken over schema's en regels, maar waar het niet over Jezus mag gaan en het aanbod niet te ruim is. En daar worden nog predikanten voor betaald. Geef er niet op af. Maar geef de ontferming door van Christus met geduld. Als ik aan het einde van de preek vervolgens stilsta bij de vraag, wat doe ik hiermee? Mag ik u dit meegeven? Als God zulke mannen heeft gebruikt om het evangelie door te geven, hoeveel te meer wij dan die erbij opgevoed zijn? Als je dit evangeliewoord gelooft en de kracht ervan hebt geproefd, dan mag je hierin een machtige belofte zien. Dat je door mag geven wie tevreden is met het offer van Jezus. Die heeft genoeg. Dan mag je het zeggen. Gebruik je Bijbel niet langer om uit handen van God te blijven, maar geloof zijn heil en troostrijk woord. Het is Pasen. Kom, kom toch terug. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wordt gepreekt, namelijk indien u met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zo zult u zalig worden. Is dat ook voor ons zo? Kom en zie. We hebben vandaag gehoord dat Jezus leeft. Hij leeft in eeuwigheid. Geef dat door. Ja, ook aan degene die hem tot nu toe verwierpen. Amen. Wij gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging. Psalm 107, allereerst het eerste vers. Psalm 107 vers 1, looft, looft de Heer gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk en zeer genadig en goed in eeuwigheid. Dat zegt elk die gered door hem van slaafse banden in vrijheid is gezet uit weerspartijdes handen. En we zingen ook het laatste vers. Wie wijs is, merkt die dingen en geeft verstandig acht op zere handelingen, zo vol van gunst als macht. 1 en 22 van Psalm 107.